Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. De podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven, welke branche je dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier.
Van harte welkom terug bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. Mijn naam is Laura Delamar. Ik ben de host van deze podcast, eigenaar van Gastvrijheid in Bedrijf en ook spreker over gastvrijheid en gastvrij leiderschap. En vanuit die hoedanigheid heb ik vandaag een hele speciale gast, namelijk Suzanne Vink. Wat mij betreft de beste dagvoorzitter van Nederland. En we gaan in gesprek over gastvrij voorzitten, wat het allemaal inhoudt op events. En misschien later in het gesprek ook hoe je het in het klein kan doen in bijvoorbeeld een overleg of een teamoverleg. Suzanne is interactieve dagvoorzitter, presentator, trainer en facilitator. En laten we eens even gaan kijken wat voor avonturen zij zoal op het podium heeft. Suzanne, voor degene die jij nog niet zo goed kennen, wil je wat meer over jezelf vertellen?
Nou, zeker. Allereerst dankjewel, Laura, dat je me hiervoor uitnodigt en zo introduceert. Want normaal gesproken doe ik dat bij sprekers. Dus het is heel leuk dat ik nu een keer op die manier andersom hoor. En dan voel ik ook meteen wat dat met je doet. En het doet me goed. Dankjewel. Suzanne Vink, dagvoorzitter in het beroep, maar nog heel veel dingen daarnaast. Een mid-40er, wonend in de omgeving van Rotterdam. Want ja, ik woonde tot een jaar geleden in Rotterdam, maar nu een jaar in Bergse Hoek. Met een van de redenen dat ik een grotere tuin wilde, want ik ben gek op tuinieren. En dat doe ik ontzettend graag in de uurtjes dat ik niet aan het werk ben of aan het genieten ben met mijn gezin. Want ik heb ook nog een mooi gezin met een zoon en een dochter. Maar tuinieren, daar word ik heel blij van, met mijn handen in de aarde en de bloemetjes zien groeien.
Dat wist ik helemaal niet. Wat leuk.
Ja.
En tuinieren. Ja. Ik kan me voorstellen dat het heel rustgevend is.
Het is echt rustgevend. En kijken naar groen, daar word ik echt ook heel rustig van. En dus dat. En voor de rest vind ik het heel erg leuk om te suppen over de rotten in Rotterdam en de omgeving ook weer. En ja, leuk in vrije tijd naar festivals en met vrienden op pad. Dat soort zaken. Gewoon heerlijk.
Nice.
Ja.
Ja, en voor de luisteraars. Wij kennen elkaar eigenlijk al best wel heel erg lang. Echt? Zal het zijn? Na een jaar of?
Ja, ik denk bijna 9 à 10 jaar.
Zoiets, hè?
Ja. Want wij waren net alle twee ondernemer. Alle twee voor onszelf. Mm-hmm. En toen leerden wij elkaar kennen, omdat wij alle twee trainingen gaven in gastvrijheid.
Exact. Ja, we hebben ook best wel een aantal jaren samengewerkt.
Ja.
Met het geven van de hospitality trainingen. Ja,
ik heb bij jouw vlag, onder gastvrijheid in bedrijven, best veel trainingen gegeven. En ook hele trajecten. Ik weet nog in 2016, dan zat ik volgens mij voor jou ook, namens gastvrijheid bedrijf, de ene week zat ik in Groningen, Friesland en de andere week in Limburg. En dan hadden we allemaal bedrijven die we daar deden. Nou, dat was echt wel een hele toffe tijd. Want het ging gewoon heel snel allemaal toen.
Ja, en ook echt allerlei branches, van de energiemaatschappijen tot aan autobedrijven en overal.
Dat is waar. Ja, ontzettend leuk. En een hele mooie tijd. En dat was ook echt met een leuke club. En we hebben natuurlijk ook met het team hebben we jouw eerste kantoor, gastvrijheidscongres gegeven bij jullie in het kasteel. Dat was ook mooi.
Ja, het mooie herinneringen. Ja, en op een gegeven moment zijn onze wegen een beetje gaan scheiden. Ja. Om daar in te duiken wat jij toen bent gaan doen. Maar je hebt ondertussen ook bent dagvoorzitter geweest van beide boekpresentaties. Van mijn solo boeken. Dus dat was ook wel weer een hele leuke ervaring met september vorig jaar als hoogtepunt. Ja. Maar wil je wat meer vertellen over waarom je de switch bent gaan maken van hospitality trainingen juist meer naar dagvoorzitterschap?
Ja, dat is wel inderdaad een hele leuke. Nou, ik heb, meen ik ook, toen ik trainer was, gastvrij, dat ik wel af en toe al het dagvoorzitter deed. Maar ja, dat lukte nog niet om dat helemaal echt als een fulltime job te doen. En ik vond het trainen vond ik ook ontzettend leuk, want dat doe ik nu nog steeds. Maar wat bij mij steeds meer gebeurde, is dat ik ook zag bij congressen, waar wij dan ook naartoe gingen als deelnemer, of dat. Nou ja, daar zag ik gewoon zoveel kansen liggen om sprekers nog beter een podium te geven en mensen in de zaal veel meer te betrekken. En het was in die tijd ook dat ik samen met Ruben Klerks, die ook voor de gastvrijheid in het bedrijf trainde, dat wij alle twee een gedeelde passie hadden voor juist die interactie in een groep, om dat veel meer los te maken. En zo kwamen de Liberating Structures op ons pad. En ja, daar raakte ik zo door bevlogen wat daar voor magie in zat. En ik zag dat nog heel weinig bij grote bijeenkomsten. En ik vond het dagvoorzitter al heel erg leuk. Ik had daar ook al een training gedaan. Ja, op een gegeven moment, nou ja, toen heb ik ook nog even een time-out moeten nemen, omdat ik te veel had gewerkt en te veel dingen deed. En met een hapto-coach, die op een gegeven moment in 2018 zei van, ja, maar waar word je nou echt gelukkig van? Waar gaan nou echt bij jou de lichtjes in je ogen komen en je hart sneller van kloppen, omdat je dat wil doen? Nou, dat was toch wel dagvoorzitten. Gewoon zo'n dag mensen op dat podium echt laten stralen. En toen zei ik het ook. En mensen in de zaal laten schitteren. Nou, dat probeer ik nu nog wel eens te zeggen. Ja. Mensen laten schitteren en de gasten laten stralen. Dat vind ik het leukste wat er is. Ja, ja. Daar word ik heel blij van.
Ja, want het tof is dat je eigenlijk al die tijd hetzelfde motto hebt. Dus toen nog hospitality training geven, maar nu ook nog steeds het motto maak gewoon bijzonder. Vertel.
Ja, grappig hè?
Ja.
Ik weet dat ik hem op een gegeven moment toen ik hem gebruikte of zag, was dat de HEMA. Die gebruikte hem in dit. Ja. Ik ben altijd bang dat ze nog een keer gaan bellen. Maar goed, dat van ja, je hebt onze motto gebruikt, maar ze doen er helemaal niks mee. Ze hebben heel weinig meegedaan.
Nou.
En maak gewoon bijzonder was gebruikte de HEMA. Overigens wel even heel leuk om tussendoor te zeggen dat uit het niets kwam ik er ook achter dat de basisschool van mijn dochter hem deze leus ook gebruikt.
Oh, wauw. Dat is toevallig.
Ja, toen dacht ik ook, nou, meerdere mensen gebruiken hem. Maar wat deed de HEMA? Die deed de meest simpele dingen, gaven ze zoveel aandacht dat mensen het tof vonden om dat te gaan kopen. Van schuursponsjes, hè, van aardappelschillertjes, schillers. Nou, dat zie je nu nog steeds natuurlijk ook bij de HEMA. Maar toen gebruikten ze daar dat motto voor. En toen dacht ik ook, ja, grappig, in mijn training was het toen ook. Dat is het ook, hè. Ik bedoel, als wij bij gastvrijheid mensen ontvangen, iedereen komt, of de mensen komen naar ons kantoor, even te spreken voor bedrijven. Mensen komen naar ons kantoor, wij zijn daar elke dag. Het is voor ons heel gewoon. En als wij mensen ontvangen, die komen voor het eerst in dat kantoor. En die kunnen daar wel eens bijvoorbeeld onder de indruk van zijn of de weg niet weten. En dan kunnen wij daarop reageren van ja, het is toch gewoon, daar is keerplaats. En ja, als ja, we zitten hier nou alweer een jaar in dit pand, voor ons wordt het een beetje gewoon.
Mm.
Kan zo'n secretaresse of een telefonist of receptionist horen zeggen. Maar voor diegene die binnenkomt, is het de eerste keer. Dus maak het gewone voor jou bijzonder voor de ander. Nou, dat heb ik eigenlijk ook altijd in die trainingen van voor gastvrijheid altijd gepretendeerd. Van wees daar bewust van. Ja, ik kan me echt ook nog herinneren dat ik wel eens een keer een receptionist had die in een heel mooi pand zat met een prachtige groene natuurwand met planten. En zij zei ook echt, ja, ik vind het niet meer zo bijzonder. Ik kijk elke dag naar. Dus ik vond het echt heel gaaf toen ik daar binnenkwam.
Hmm.
Maar als zij mee was gegaan in mijn beleving en bijvoorbeeld dacht ze, ja, prachtig hè, en ja, het geeft voor ons ook bijvoorbeeld extra frisse zuurstof of we zijn er ook trots op dat we een pand hebben die als eerste deze muur hebben, dan ga je mee in die beleving van die ander. Vandaar dat, dus dat maakt gewoon bijzonder. Toen ik op een gegeven moment in mijn werk meer ging focussen op dagvoorzitten, dacht ik, ja, daar zit het hem ook in, want voor mij is het heel gewoon, nou ja, heel gewoon, het blijft altijd een beetje spannend, maar een podium, daar staan, events, is voor mij gewoon. Het is, ik weet hoe het loopt, ik weet wat er gaat gebeuren. Maar een spreker, die misschien, een expert die echt supergoed is in de inhoud, maar zijn verhaal niet zo vaak voor een zaal van 200 man zet, kan dat heel spannend zijn.
Mm-hmm.
En als ik voorbij ga aan die spanning, kan ik nooit levelen met diegene en geven wat die ander nodig heeft om daar zijn verhaal goed te doen. Dus daarin zeg ik ook van, ja, maak gewoon bijzonder. Ik ben bewust als dagvoorzitter dat een spreker met mij een call heeft. En dan ga ik vragen, wat heb je nodig? Wat ga je vertellen? Weet je wat de eerste spreker gaat vertellen? En wat de spreker naar jou gaat vertellen? Weet je wat de zaal wil weten? En andersom zeg ik ook van, tegen die spreker, maak ook voor de zaal het voor jou gewone bijzonder voor de ander. Hmm. Jij kan wel in vaktermen gaan spreken.
Ja. Ja.
Maar weet de zaal dat?
Ja.
Dus ik trek hem overal in door.
Gaaf. Gaaf. Ja. Ja, en wat ik zo mooi vind ook van deze motto, dat er ook een andere kant in zit, dat gewone momenten ook heel bijzonder kunnen zijn. Dus bij gastvrijheid denken vaak aan luxe en veel en service en rode lopers. Maar juist de momenten die je vaak bijblijven, zijn vaak juist hele mooie momenten van verbinding. Of gewoon vaak zijn het niet de 5-sterren momenten. Dus dat vind ik ook zo mooi aan dit gezegd. Want als ik dan terugdenk aan congressen, ja, wat onthoud je dan? Ja, dat zijn vaak juist hele andere, soms hele simpele dingen wat je onthoudt.
Ja, heb jij daar bijvoorbeeld iets van wat je onlangs ook mee hebt gemaakt, omdat jij ook spreker bent, dat je zegt van, oh ja, dat was zo'n moment?
Ja, ik heb natuurlijk, voor degenen die me volgen, hebben het waarschijnlijk wel gezien, een hele opleiding gevolgd. Want ik spreek echt al jaren, maar ik dacht, nou, dat kan nog beter. en het eindevent, ja, dat was gewoon echt super spannend. Want er zaten boekingsbureau in de zaal, boekingsbureaus en ja, ook gewoon vrienden en familie en opdrachtgevers. En het was super spannend natuurlijk. Maar je zag echt dat alles wat in de puntjes goed geregeld was. Ja. En dat gaf gewoon zelfvertrouwen. Begon met een mooie compliment dat er gegeven werd door je coach.
Oh, wow.
En wat voor mij een hoogtepunt is, wat ik nooit zou vergeten, is na afloop hadden ze een cabaretier. Harry Gottsbach, fantastische man en fantastische cabaretier. En die ging aan het eind iedereen er gewoon helemaal doorheen halen op een hele leuke, gave manier. En echt, ik weet nog precies wat hij zei. Ja, het was gewoon super grappig. Dus gewoon even lekker hard lachen. Ja, dat blijft je gewoon ook heel erg bij.
Ja, en ook het persoonlijke hoorde ik jou ook zeggen hierin. Ja. Het compliment wat je van tevoren krijgt. En dan cabaretier die daarna dus jou roostert, hè, heet het dan toch?
Ja, dat
je,
wat een rooster. Ja.
Maar dat was zo grappig wat jij zegt nu ook. Dat geef ik ook altijd wel aan de organisatoren door. Want ik vind het als dagvoorzitter ook echt belangrijk dat ik vroegtijdig betrokken word bij bij het event. Ik geef ook wat tips over de opbouw van een programma en zo. Maar daarin wordt dan ook wel gezegd van ja, doen we 5 minuten openen. Ja, weet je, dan zeg ik ja, 5 minuten openen. Er zitten heel veel mensen in de zaal die even willen landen. Hè? Dus die willen ook even van ver zijn. Maar het is ook belangrijk dat zij aan mij gewend raken. Dus goh, wie is Suzanne dan? En wat heeft zij dan te maken met dat onderwerp? Dus ik probeer dan ook echt wel een persoonlijke anekdote te vertellen wat ik met dat onderwerp heb of wat dit onderwerp mij doet. En wat ik ook belangrijk vind, als het bijvoorbeeld georganiseerd wordt door 2 bedrijven, of het in de zomer gehad, het waren 2 bedrijven die voor het eerst samen een event organiseerden. Ja, dan zeg ik ook, ik wil dan ook de 2 directeuren bijvoorbeeld even op podium.
Mm.
Ja, maar dat is allemaal niet nodig en dat vinden ze awkward en spannend. Ja, maar weet je,
dat is een rol, die spanning, daar gaan we wel aan werken. Ja.
Wat zeg je?
Het is ook jouw rol natuurlijk om er juist iets leuks van te maken als mensen het spannend vinden. Of
ja daar ga ik dan, nou, dat stel ik dan zo wel hoe ik dat doe. Maar ik zeg ook van laat de mensen ook een persoonlijk gezicht bij dit event zien. He, dat er ook wat persoonlijks zit. Want dat onthouden ze. Waarom werken ze samen? Of zijn ze elkaar al zat? He, knipoog, knipoog, komt een beetje humor bij. Dat vind ik wel belangrijk, dat daar ook aandacht voor is. Dat is dus ook weer die ja, ik zeg altijd bijzondere aandacht voor gewone momenten. Dat is precies wat jij hier ook zegt. Dat persoonlijk maken. Ja.
Ja, mooi. Kun je wat insight verhalen vertellen van hoe je dat dan aanpakt? Hè? Dat die beleving goed neerzetten op het podium. Want je hebt natuurlijk gasten, je hebt sprekers, maar je hebt ook deelnemers. Hoe pak je dat zo aan?
Ja. Nou, als ik een aanvraag krijg, dan ga ik natuurlijk kijken van wat willen jullie? Wat is het doel van zo'n bijeenkomst? En wie zijn de sprekers en hoe is de opbouw? En bij die opbouwen geef ik ook altijd wel aan van ja, maak een goede mix tussen de sprekers op het podium en de mensen in de zaal. En daar de aandacht voor. Dus dat we niet alleen maar iedere keer presentaties hebben van 30 minuten zenden. Met een pauze tussendoor en dan weer 30 minuten zenden. Want dat doet zowel de spreker als de mensen in de zaal niet zo goed ten goede. Want mensen willen alle twee gezien worden. En als we mensen met elkaar in contact brengen, krijgen ze het gevoel dat ze gezien worden. En doordat mensen, als mensen zich voelen van, hé, ik word gezien, dan zijn mensen ook veel toegankelijker en ontvankelijker om informatie tot zich te nemen. En om dingen te onthouden. Daar geef ik in ieder geval, ben ik wel bezig mee om dat, de organisatie daarin te prikkelen. Om te kijken hoe we dat gaan doen. En ik vind het altijd fijn om met alle sprekers van tevoren in ieder geval een half uur een call te hebben. En in die call gaan we dan ook met elkaar kijken van, wat heb jij nou nodig om je verhaal goed te kunnen doen? En wat vind je belangrijk dat ik noem om jou aan te kondigen? En hoe vind je het als we tussendoor misschien een stukje interactie doen met de zaal? Of wat vind je fijn als ik op het einde doe met de deelnemers in de zaal die een vraag hebben voor jou? Dus zo probeer ik dat te doen. En ik probeer ze ook een beetje te prikkelen om onderscheidend te zijn met een PowerPoint. Dus niet een standaard PowerPoint. Geef daar ook aan van als jij heel veel tekst opschrijft, dan gaan de mensen alleen maar die tekst lezen en niet naar jou kijken. Dus ik geef ook wat tips.
Ja, mooi. Ja, want het is natuurlijk best wel, ik ben hier natuurlijk ook heel, heel intensief in getraind. Ik dacht dat ik best leuke PowerPoints maakte, totdat Mandy Schild mij ging coachen.
Dat is echt een kanjer in PowerPoints maken.
Wow. Ja, maar nu ook af en toe appen we nog met elkaar in onze trainingsgroep, als we dan op congres zijn en dan heb je weer zo'n witte sheet vol met teksten. Dat we dan tegen elkaar zeggen van, oh, dit is een spreker van €10.000 en dit is de PowerPoint. Ja, weet je, het is wel, we hebben natuurlijk in Nederland ook wat dat betreft heel weinig opleiding en ontwikkeling daarin doorgemaakt als je het vergelijkt met andere landen.
Oh, is dat zo?
Storytelling, dat is natuurlijk iets wat we, dat zie je wel in andere landen waar debatteren bijvoorbeeld ook veel belangrijk onderdeel is van opleidingen. Dat je het dan meer onder de knie hebt. Maar daar is nog zoveel in te winnen. Even los van goeiedag voorzitters. Hey. Ja.
Ja, ik Remco Klaas, die heeft mij daar een paar tips. Geef nooit meer licht dan jezelf. Of laat nooit iets anders meer licht geven dan jezelf. Die heb ik altijd onthouden. En het is natuurlijk, PowerPoint is de Viagra voor slechte sprekers. Dat zijn twee dingen die we nooit meer vergeten.
Het wordt de quote van de aflevering. Ja.
Nou, weet je, Laura, het is eigenlijk ook bijzonder, hè? Want bij gastvrijheid, oogcontact. Hoe belangrijk is oogcontact? Dat staat in jouw boeken. Dat vinden we overal, dat weten we allemaal. Zetten we allemaal teksten op een scherm. Of de deelnemers in de zaal zijn niet naar de spreker aan het kijken. Of de spreker is zijn slides aan het voorlezen. Dus wegcontact.
Ja, 100%. Ja, je ziet, weet je, zo'n PowerPoint is dan vaak een geheugensteuntje voor de spreker. En niet voor de deelnemers. En ik ben het met je eens, het is natuurlijk wel... hoe minder PowerPoint, hoe beter. Maar aan de andere kant, we zijn natuurlijk wel steeds meer geneigd om continu prikkels te krijgen. En een half uur naar een verhaal luisteren, ook al is die fantastisch. Je ziet als je een hele goede PowerPoint hebt met prikkelende visuele ondersteuning die passen bij je verhaal, dan kan het de aandachtspannen juist vergroten. Dus ik gebruik zeker een PowerPoint. Volgens mij had ik laat voor 18 minuten 40 sheets. Maar dan is het puur... nu denk je... Nee, want het is juist continu extra prikkelend en er zitten grapjes in, waardoor je gewoon continu geprikkeld wordt. Dus het kan, maar dan moet het wel goed zijn. Ja.
Ik zeg zeker ook PowerPoint. En ik heb onlangs ook van een vriendin gehoord, die gaf een talk bij een congres met allemaal jonge mensen. En zij was de oudste, 45. En zij had wel een paar keer ook teksten en bijvoorbeeld quotes. En ze zegt, bij mij werden er foto's van mijn slides gemaakt. Exact. En die gebruikten de mensen als naslag. Ze zegt dus, Suzanne, PowerPoint werkt nog steeds. Ik zeg, ik zeg, maar daar zeg je het goed. Weet je, paar quotes en een paar diagrammetjes en een paar afbeeldingen. Ja. En afwisselen, snel afwisselen, dat spreekt aan. Dat is echt, dat is de kracht van PowerPoint. Dus ik ben er wel voorstander van. En zoals jij het ook gebruikt, als visuele ondersteuning, of een grapje, of een videootje, of mm-hmm. ja, ik vind ook, zet je tekst in een diagram, hè, met cijfers erbij, dat veel meer aanspreekt van wat bedoel je dan precies?
Ja. Ja, sommige mensen zijn heel gevoelig voor cijfers. En dat is natuurlijk ook zo, hè? Als je het hebt over gastvrijheid. Je hebt natuurlijk verschillende type mensen in de zaal. De een is meer gevoelig voor dat je heel mooi beeldspraak gebruikt. Dat je mooie storytelling heeft. De ander is weer van het visuele. Dus dan is ook zeker pout, maar ook gewoon wat je aan hebt.
Ja.
Belangrijk.
Ja.
Dus het is echt een hele kunst. Als je dit echt gastvrij wil aanpakken, om je echt in te leven in de doelgroep die er staat.
Nou, zeker.
En dus verhaal neer te zetten. Ja, maar hoe doe jij dat?
Leuk dat jij. Nou, en ik vind, even terugkomen op wat jij zegt met kleding. Wat ik bijvoorbeeld ook doe als ik een panelgesprek moet voorzitten. Dan vraag ik aan de organisatie van wat voor type stoelen komen er op het podium. En dat geef ik door aan de sprekers. Ik heb echt wel eens gehad dat dames mij bedankten. Van fijn dat je het even hebt verteld dat het hoge krukken zijn. Want ik wilde eigenlijk een kort rokje aantrekken. Vind ik niet zo fijn als ik op zo'n kruk. Nou,
ik krijg de extra beleving als dat een heel kort rokje is.
Ja, heel in de zaal. Ja. Nee, dus dat soort dingen. En ook soms sta ik, weet je, het verleden keer was er ook van een beroepsvereniging een wisseling van de wacht qua voorzitter. En de man droeg het stokje over aan een vrouw. Ik vraag dan ook aan die dame, wat voor kleur trek je aan? Nou, soms zeggen we, waarom dan? Ik vind het belangrijker dat jij opvalt en eruit springt dan dat ik opval en eruit spring. Dus wow. Ik ben daar wel bewust van dat degene die op het podium staat, dat ik daar alles aan kan doen, zodat zij daar ontspannen kunnen staan. Ik weet ook, ja, weet je, er zijn geloof ik echt wel vrouwen die het dan toch wel jammer vinden dat we in dezelfde kleur staan. Of dat we dat zij denken, ja, ik val eigenlijk helemaal niet meer op, omdat Suzanne zo'n hele felle kleur aan heeft. Dus wow. Vind ik het belangrijk dat die ander schittert.
Ja. Maar dit is gastvrijheid op topniveau. Want dit gebeurt natuurlijk in de horeca ook. Hè? Als je gaat naar de betere restaurants. Nou, beter als in, zeg maar. Hè, dat ze nog meer oog hebben voor details. Dan is het ook zo dat je als gastvrouw of gastheer vaak niet heel uitbundig eruit ziet. Want de ster van de avond ben jij niet, maar dat is de gast.
Precies.
Dus dat is ook de gedachte erachter. Hè? Dus dat je ook in je kleding soms wat downgrade om te zorgen dat zeker natuurlijk netjes uitziet. En dat
sowieso, het moet wel verzorgd. Het moet allemaal keurig zijn. En ik vind het ook leuk. Dat is altijd wel een beetje een gimmick bij mij. Dat ik probeer in de kleur van de bedrijf. Toevallig heb ik nu blauw aan. Maar met jouw event, je blauwe boek. Ja, dat vind ik toch ook wel leuk om een blauw jurkje aan te trekken. Ja. Dat vind ik dan ook wel weer. En dat is voor de foto's natuurlijk ook leuk. Hè? Het beeldmateriaal achteraf, dat het allemaal een beetje...
Details.
Ja,
aan de details. Daar gaat het om. Ja.
Dus dat vind ik...
En wat me net triggerde, wat je zei, was ontspannen.
Ja.
Dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Dat als jij in de zaal zit en je merkt dat een dagvoorzitter of een spreker gespannen is, dan neem je die energie over. En dat heb ik ook wel heel erg geleerd en ervaren. Dat hoe ontspanner jij bent, ontspannen bent, dat je goed in je vel zit, je ademhaling onder controle is. Maar ook dat je oogcontact maakt met je zaal. En dat kan alleen als je heel goed weet wat je gaat vertellen en daar 100% in voorbereid bent. Misschien wel 200% in voorbereid bent. Maar inderdaad ook die connectie maken met de zaal. Dat is zo essentieel. En ik merk dat ook met mijn onderwerp. Als ik iets vertel over leiderschap of gastvrijheid, is het zo belangrijk dat mensen het voelen dat ik het ook doe en ben. Want anders vertel ik een leuk verhaal en heb ik een theorie. Maar als mensen het niet voelen, ja, dan gaat het niet overkomen. Nee.
Ja.
Herken je dat in jouw praktijk ook? Hè? Dat die zenuwen daar een...
Ja, sowieso. Ja, ja, ik ben ook wel bewust dat mensen dat hebben die nooit op het podium staan. En die, ik vraag ook altijd, kom even iets eerder. En dan geef ik ze even een handje. En dan zeg ik, kom, we gaan even op het podium staan voordat die zaal vol zit. Dus ik probeer allerlei dingen ook, dat mensen wat meer ontspannen zijn. Dat is wel belangrijk. Maar ik weet van mezelf hoe erg het is als je spanning hebt. Ik deel zo meteen ook wel een methode die eigenlijk iedereen kan toepassen om jezelf wat rustiger te maken. Maar wat jij zegt, als een spreker spanning heeft en ik zit bijvoorbeeld als dagvoorzitter aan de zijkant, dan voel je dat ook. En op de een of andere manier als dagvoorzitter ga ik me daar ook wel een beetje verantwoordelijk voor voelen om daar iets mee te doen. Dat kan natuurlijk niet altijd. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat iemand gigantisch ging transpireren over zijn gezicht. Dan is het heel awkward, tenminste dat denk ik, om meteen naar diegene toe te lopen. Maar op een gegeven moment was het echt onhoudbaar dat ik denk, ja, dit is verschrikkelijk voor diegene. Dus ja, dan ga ik toch even het podium op om een zakdoekje aan te bieden en dan ben ik weg. Dus ja. Dat voel ik dan wel. Of ik heb een keer ook gehad dat iemand na 10 minuten van een talk van 30 minuten klaar was. Blackout.
Och, ja.
Blackout.
Ja, wauw.
En ik denk, oké. Nou, improviseren is de tweede namensdag, voorzitter. Ik denk, we gooien er een liberating structure in. Dus een interactievorm waarbij we met de zaal, we gaan de groepsintelligentie aanwakkeren. We gaan kijken welke kennis zit er in de zaal, waarmee die spreker nog meer weer haar verhaal kan afmaken. Dus ik ging het podium op alsof het zo was. Nou, fantastisch. Dit was natuurlijk eventjes de aanzet, beste Laura. Ik noem maar even jou na. We gaan nu eens kijken van wat zit er nu in de zaal? Wat weten mensen al over dit thema? En dat we vervolgens even kunnen kijken van waar lopen de mensen tegenaan en wat jij daarvoor oplossing hebt. En ze keek me aan. Nou,
dankjewel.
Ja, dat kan gebeuren. Dus ik heb wel eens een keer een organisatie gehad die vroeg, ja, ga je dan tijdens die presentaties de zaal uit? De presentaties de zaal uit? Nee, natuurlijk niet. Ik blijf zitten en ik kijk af en toe in de zaal of dat goed gaat. En ik kijk op het podium en als de zaal onrustig wordt en het wordt echt onrustig, dan ga ik proberen te kijken met de spreker van, hey, zullen wij even hier wat mee doen? Of er wordt heel erg gelachen en het wordt niet rustig. Of ja, je probeert zowel de zaal als de mensen op het podium de gelegenheid te geven er een mooie bijeenkomst van te maken of te ervaren.
Mm-hmm.
En daar moet je daar wel mee omgaan, ja.
Mooi voorbeeld zeg. Hey, nu was al een paar keer het woord liberating structures voorbij gekomen. Je hebt al even kort verteld wat het is, maar ik hoor mensen nu denken, hè, wat?
Wat? Liberating,
wil je wat meer vertellen over interactie, waarom dat zo belangrijk is en hoe je liberating structures daarvoor kan gebruiken?
Zeker. Nou, sowieso wat ik zelf als deelnemer lastig vond in het verleden en nog steeds als ik ergens deelnemer ben, als het alleen maar zenden is, eenrichtingsverkeer. En dat heeft te maken met mijn eigen aandachtspannen, maar steeds meer mensen om ons heen. En ook wat je leest in de theorie erover. Hè, we schijnen maar 10% van inhoud tot ons te nemen of mee te nemen of te kunnen onthouden. Mits je erover praat of dat je het daarna gelijk na gaat doen. Nou, daar zit al bij mij, toen ik dat las, van hey, daar kan je dus wat mee. Dus als je mensen meer dan 10% uit een presentatie mee wil laten geven, moet je mensen er dus ook iets mee laten doen. Oké, nou, dat vond ik toen altijd al interessant. Maar ik was wel een beetje wars van de monologen. Ook de vergaderingen waarbij maar één iemand aan het zenden is en geen interactie. Of een soort van, hey, ik ben spreker, ik hou van interactie. En op het einde dan vragen, zijn er nog vragen? Nee, mooi. Dat ik denk, ja, maar je hield van interactie.
Helemaal niet mooi.
Nee, interactie gaat niet vanzelf. Dus als jij als prominente spreker op het podium staat, reken maar dat je best wel imponerend kan zijn naar de zaal. Verwacht dan niet dat er dan interactie op gang komt. Hè? Als je het hebt over ontspanning, de zaal voelt zich dan niet heel ontspannen om zomaar te gaan staan als deelnemer en een vraag te stellen. Overigens is dat sowieso heel awkward voor heel veel mensen om in zo'n hele grote zaal met 200-300 man even een vraag te gaan stellen. Dat zijn bepaalde types die dat kunnen.
Ja, die willen ook geen vraag stellen, maar die willen dan zichzelf even laten zien. Dus dat zijn vaak, je gaat ook niet zeggen, hey, u zei dit en dit, ik snap het niet. Dat ga je natuurlijk ook niet zeggen als daar 300 mensen in de zaal zitten.
Precies. Dus daar zaten een aantal dingen. Nou, en ik kwam dus met Liberating Structures in contact en wat daar de kracht in is, het is een gedachtegoed. En het zijn meer dan 33 interactievormen. En het gedachtegoed is eigenlijk dat je zoveel mogelijk evenredige en gelijkwaardige interactie los gaat maken. En dat je gebruik maakt van de groepskennis. Nou ja, eigenlijk van de kennis van de groep. En niet zozeer van één iemand. Want de intelligentie in de groep is vaak zo waardevol om mee aan de slag te gaan, dat je dus als spreker ook, je kan realiseren, want er zitten al heel veel mensen die heel veel weten, laat ik eens kijken wat daar zit, zodat ik nog iets aanvullends kan vertellen. Of waar ik zelf ook nog weer wat mee kan doen of kan leren. Nou, en die gelijkwaardige en evenredige interactie, die is heel erg gericht op, het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt, het maakt niet uit hoeveel jaren werkervaring of kennis je hebt, als je op een evenredige en gelijkwaardige manier gesprek met elkaar aangaat, wordt het alleen maar, datgene wat je met elkaar vertelt, wordt alleen maar groter en mooier en kan je beide wat mee doen. Die gelijkwaardigheid en evenredigheid zit ook in de lengte, in denktijd en in spreektijd. Want ook dat ontbreekt nog wel eens. Hè? Het zijn juist de assertievelingen, de expressievelingen die de meeste tijd kunnen krijgen om iets te zeggen. En de mensen die wat meer tijd nodig hebben om erover na te denken of om een antwoord te formuleren, ja, die lopen de zaal uit. En dan pas eigenlijk gaat het mooiste gezegd worden tegen elkaar. En liberating structures, die zet je in om binnen een korte tijd of een lange tijd mensen met elkaar in contact te brengen, zonder dat het allemaal plenair gebeurt. Dus je gaat veel meer kijken van, hey, kunnen we misschien, wat we nu de spreker hebben gehoord, gezegd en hebbende, kunnen we misschien nu even met jullie tweeën, dat jullie in een tweetal met elkaar over hebben van, hoe jij dit zelf meemaakt in je werk, hè, een bepaald onderwerp. Nou, laten we zeggen gastvrijheid. Wat doe jij op dit moment om mensen een gastvrij ontvangst te geven? Nou, dan laat je mensen eerst in tweetallen met elkaar dat bespreken. In 3 minuten bijvoorbeeld. En dan na die 3 minuten stopt het niet. Want je gaat dan vervolgens die ronde nog 2 keer doen, maar dan met iemand anders. En daar zit een gedachte achter. Sowieso, mensen gaan er meer mee aan de slag dan wat ze gehoord hebben. Hè? Dus ze gaan 3 keer gaan ze erover praten. Dus het blijft beklijven, ook waar ze zelf mee bezig zijn, maar ook wat ze van de ander horen. Doordat je het 3 keer doet, ga je per keer eigenlijk steeds op een andere manier luisteren en vertellen. Dus je gaat het niveau van luisteren verdiepen en je gaat het niveau van vertellen eigenlijk meer concretiseren. En wat je ook nog hebt na 3 keer, is dat je mensen een patroon eruit kan laten halen. Van, goh, ik heb ontdekt dat iedereen eigenlijk het op een hele andere manier doet. Of, goh, ik heb ontdekt dat iedereen eigenlijk, als we het hebben over een gastvrij ontvangst, nog kijkt naar alleen de omgeving. Of, nou, ik noem maar iets. En als je dat bijvoorbeeld zo plenair wel daarna uit de zaal ophaalt, dan is het niet van 1 iemand. Maar dan is het de gedeelde kennis uit de zaal.
Ja, gouden werk. Hoe heet die ook weer?
Dit is de impromptu networking.
De link komt in de show notes, lieve luisteraars.
En dit is er één die heel goed werkt in een hele grote zaal. En zo heb je er nog een paar. Ik noem maar eventjes en dan kunnen we die ook delen. De one to for all, appreciative interviews, de TRIS. Wat ik heel tof vind is de user experience fishbowl. Dat is een soort klantspiegelgesprekken. He, dat je een cirkel hebt waarin mensen met elkaar ervaringen uitwisselen. En eromheen zitten mensen als toehoorders. En ze luisteren eigenlijk naar een verhaal of een gesprek. En ze kunnen daarna daarop reageren. Of kunnen ze deelnemen op een lege stoel in die kring.
Ja, dat is goud. Ja. Ik heb ook de opleiding of de basisopleiding bij jullie gevolgd. En ik had iedereen aanbevelen. Het gave is, ik pas het toe in mijn lezingen. Dan heb je het soms over 100 mensen. En ik pas het toe in mijn trainingen waarbij je misschien maar 12 mensen hebt. Dus lieve mensen, als je denkt, hey, ik wil wat meer interactie. Nou, dan is Liberating Structures echt aan te bevelen. En je kan een boekje kopen en het doorlezen. Maar ik merk dat ik zelf de training volg en het gedaan heb. Ja. Dan is het gewoon goud om dat ook te kunnen toepassen. Dus ja, interactie, sleutel tot succes.
Ja, nou, tof dat je hem zo noemt. Trouwens, heb je een favorietje? Favoriete structure?
Ja, nee, want het ligt gewoon heel erg aan de situatie. Ik vind 15% solutions een hele leuke om mee af te ronden. Waarbij je echt gaat kijken van, nou, we hebben heel veel dingen besproken waar we hele projecten aan en waar we budget voor moeten krijgen. Maar vaak is 15% van de oplossing iets wat we meteen kunnen toepassen, meteen kunnen gaan doen. Daar eindig ik vaak mee om die dan op te halen. En daar dan ook een actie aan te koppelen om daar echt mee aan de slag te gaan. Maar ze zijn allemaal goed. En het is goed om ze af en toe bij te pakken.
Ja, zeker. En terecht wat jij zegt, hè, het doen, dan beklijft het veel meer. Nou, dat zegt dus ook alweer, hè, want alleen maar lezen is ook, onthoud je ook langer na niet, ga je het zelf doen, dan blijft er veel meer hangen. Bijvoorbeeld zelf doe ik, we hebben de basis en de vervolg. En bij de vervolgopleiding doen wij als trainers ook zelf mee om die structures ook zelf weer te blijven oefenen, zodat het ook echt, dat het ook bij ons een tweede natuur is als we ze weer een keer uitleggen. Want je kan ze gewoon niet alle meer dan 33 altijd goed uitleggen of goed doen. Dus dat blijven oefenen vind ik ook echt wel een voorwaarde.
Goeie. Ja. Ik ga mijn agenda zetten als hij er weer is. Hey, en laat het even wat kleiner maken. Want we hebben het nu heel erg over events en honderden mensen, grote groepen. Maar er zullen waarschijnlijk ook veel luisteraars zijn die dat niet doen. Elke dag. Maar wel bijvoorbeeld vergaderingen voorzitten.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een soort van dagvoorzitterschap in het klein. Ja. Heb je tips voor mensen die hoe ze meer uit hun overleggen kunnen halen? Hoe je dit op kleine schaal kan toepassen?
Ja, dat is wel een goeie dat je dat zegt inderdaad. Hè? En of het nou een traditionele vergadering is of een overleg, teamoverleg, een teambijeenkomst van wat meer uur. Er zijn wel een aantal dingen. Dan zou ik sowieso willen zeggen, sloop die tafel eruit. Zorg dat er geen tafel tussen jullie staat. Doe iets met stoelen die in een cirkel bij elkaar staan. Of dat je actief vergadert aan staantafels, dus hogere tafels. Dat werkt gewoon beter. Omgeving is heel belangrijk voor interactie en kennis tot je nemen. En ook aandachtig erbij zijn. Dus dat is sowieso. Dus zorg dat je dat doet. Bereid je mensen voor. Dus stuur niet die agenda op het laatste moment, maar stuur die op tijd toe. Wat kun je verwachten? Wat gaan we doen? En vervolgens ook natuurlijk de vraag, wat willen jullie dat er besproken wordt? Dus stel die vraag ook aan mensen, dat zij ook wat in kunnen brengen. Nou, ik ga hem nu er ook even in delen. Die ontspanningsoefening.
Ja,
toevallig sprak ik pas ook iemand die zei, ja, Suzanne, ik vind het altijd zo knap. Dan ga je op het podium staan dat je dat niet eng vindt. Ze zegt, ik moet regelmatig een idee binnen ons bedrijf pitchen aan mijn collega's in de teamvergadering. Ze zegt, want dat is, weet je, dat is eigenlijk, iedereen moet wel in de maand een keer pitchen over een nieuw idee voor een bepaald product. Nou, ze zegt, hoe goed ik mijn collega's ook ken, ik vind het dood en doodeng. Nou, en toen heb ik ook met haar gezegd van ja, weet je, of het werkt. Dat moet je zelf gaan ontdekken. Maar ik heb een ontspanningsoefening die ik altijd doe voordat ik op het podium ga. Dus die wil ik ook iedereen meegeven. Ook als je zelf een vergadering moet voorzitten die misschien een beetje lastig is qua inhoud. Ja, dus een kleine teamvergadering waar misschien een heikel punt is. Dat je denkt, oh, ik moet hier wel even goed in zitten. En dat is de na die Shodhana wisselende neusgatademhaling. Komt uit Shodhana. Wow. Ja, en die is erop gericht dat eigenlijk een balans komt tussen rust en energie. Nou, waarbij wordt gezegd van als je inademt via je rechter neusgat, dan krijg je energie. En als je inademt via je linker neusgat, dan word je rustig. En het is ook wel mooi, want als je dat gaat doen, dan staat het in contact met de nervus vagus. En dat is weer een cruciale zenuw die dus ervoor zorgt dat stress en ontspanning in balans zijn.
Nooit geweten dat ik hem had.
Ik ook niet. Totdat ik me ooit erin ging verdiepen en ik had het gehoord. Nou, hoe gaat die eigenlijk? Ik ga wel altijd staan, want als ik doe het 5 of 10 minuten voordat ik voordat een bijeenkomst gaat beginnen, doe ik dat. En dan wil ik even de laatste 5 minuten gewoon helemaal aanstaan voor dat event. Dus ik ga 10 minuten van tevoren trek ik me terug. Ik ga even staan, mijn bijbeen op de grond. En dan leg ik mijn linkerhand op mijn buik. Want het is wel echt een buikbeademing. En dan ga je met je duim naar je rechter het neusgat. En je gaat als eerste inademen via je linker. En dan leg je je ringvinger in dit geval, zoals ze tegen je linker neusgat en je houdt hem nog steeds vast. En dan weer via je rechter neusgat weer diep inademen. Je houdt hem vast. En via links weer uit. En dat doe ik 5 minuten om en nabij. En wat ik daarbij doe, of dat hoort, weet ik niet. Maar ik ga visualiseren. En grappig, bij de Olympische Spelen hoorden we Femke Bol dat ook zeggen. Ze zegt, ik ben alleen maar aan het visualiseren. Ja. Terwijl ik na de Shodhana doe, ben ik aan het visualiseren hoe de bijeenkomst gaat lopen. Dus ik zie de sprekers vormen, ik zie de zaal vormen, hoe ze aandachtig luisteren, maar ook hoe ze aandacht van mij krijgen om ook hun inbreng te geven. Hoe sprekers plezier hebben op het podium, hoe ik plezier heb, dus ik zie mezelf ook op het podium staan, dus ik ben aan het visualiseren. En dat raad ik eigenlijk iedereen aan, als je een spannende bijeenkomst hebt of je voelt spanning of een klein overleg waar ook spanning is, doe dit en visualiseer wat je wil bereiken. Visualiseer je collega's, hoe ze daar zitten, hoe jij er wil zitten, wat je wil bereiken met je team.
Mooi.
Dat werkt om daarin als een, in focus en met zelfvertrouwen die bijeenkomst voor te zitten. En ook presenteren.
Super mooi tip. Ja, dit geldt voor heel veel rollen. Dat je veel bewuster echt je moment neemt, ontspannen bent. Want als jij ontspannen bent, kunnen anderen zich ontspannen. Ben je in contact met elkaar. En dat is denk ik een hele gouden tip voor iedereen. Wat voor rol je dan ook, ja, ook hebt. En hele mooie tips voor de luisteraars om mee te nemen. Hè? Dus zorg voor een goede setting. Zorg voor een goede voorbereiding.
Kijk ook of je liberating structures ook in je kleine overleg. Dat is ook gewoon heel goed te gebruiken. Dat je niet alleen maar als voorzitter aan het zenden bent. Maar ook juist die anderen. Maar mensen voelen zich dan veel meer gezien en gehoord. Dus als mensen zelf ook inbreng hebben, zijn ze ook veel meer bereid om jouw inbreng tot zich te nemen.
Ja. Mm-hmm. Dat is misschien ook een mooie vraag voor de luisteraars. Om in de volgende overleg die je gaat hebben deze week, is op te schrijven hoeveel procent zender is en hoeveel procent interactie van je overleg is. Want ik denk dat, zeker als je de rol als voorzitter hebt, dat jij daar verantwoordelijk voor bent om te zorgen dat er interactie is. Doe me denken aan een heerlijke uitspraak van Sebastian Kief. Die vertelde dat hij heel veel overleggen had. Dat hij zegt, dit had ook prima gekund in een e-mail. Ja, dus als het zenden is, alsjeblieft, stuur een e-mail. Als je een groep mensen bij elkaar hebt, ga met elkaar creëren. Ga met elkaar in overleg. Dus dat is denk ik een hele mooie gouden tip die ik in ieder geval meegeef.
Laura, dit is exact ook waar we naartoe moeten. Want met AI en met YouTube en alle andere social media, daar wordt al zoveel kennis gedeeld. Dus als jij als spreker mag spreken op een congres, zorg dat je iets brengt wat nergens anders geëvenaard kan worden. Dat je iets doet met interactie, met die setting in de zaal, met die mensen. Want dat is uniek. Jouw verhaal, 30 minuten als een talk, dat wordt dat wordt straks door AI gegenereerd of mensen vinden het weer terug op YouTube. Dus exact.
Ja, dat is hem. Nou, we lopen alweer heerlijk uit de tijd, dus we gaan in afronding. En niet zoals altijd de vraag wat jouw gouden tip is die je mee wil geven aan de luisteraars die aan de slag willen gaan met een event of een vergadering. Welke gouden tip heb jij tot slot?
Mijn gouden tip voor de luisteraar is eigenlijk in alles focus op ontspanning. Zowel bij jezelf als bij de ander. En daarin heb ik eigenlijk ook wel een mooie metafoor met een spons en een baksteen. Een baksteen zie je dat als iets hards, iets gespannen. En want als je gespannen bent, dan is je lichaam ook hard. En leg je die in een bak met water, dan neemt dat weinig water nog op. Een spons die zacht is, zoals we zelf ook zachter zijn als we ontspannen zijn en we leggen die in een bak met water, die slurpt het water op. Dus zorg voor ontspanning bij jezelf en bij de ander.
Prachtig gezegd. Wees allemaal lekker een sponsje. Heel goed. Hey, dankjewel voor het fijne gesprek, de gouden tips. Ik ben heel erg benieuwd. Heb je nog vragen of onderwerpen waar we in de volgende podcast op door moeten gaan? Laat het ons weten. In de show notes ga ik verwijzen naar het profiel van Suzanne. Dus zoek je nog een goede dagvoorzitter van harte aanbevelen. Bevolen. Maar ook de link naar de oefening die je vertelde. Naar die show, daarna zoiets. Ja, en liberating structures. Om hier lekker mee aan de slag te gaan. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van het gesprek en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.